juist als mensen met zo'n stoornis dan ook nog een verslaving hebben, dat dan de kans op strafbaar gedrag veel groter wordt. En zij hebben geleerd dat dat wegmaken van gevoelens, dat dat heel goed kan met bepaalde middelen. En ja, het vervelende is natuurlijk dat die middelen, dat je er vaak ook ontremd van raakt. Dus je gaat er ook sneller naar handelen. Ja, en heel veel mensen die ik dan spreek in de gevangenis, zichzelf kwijt zijn geraakt en denken, ja, wat heb ik gedaan? Uiteindelijk zie ik wel dat dan heel veel mensen in detentie dan tot dat inzicht komen van misschien wordt het tijd dat ik toch naar die moeilijke gevoelens ga kijken.
Welkom bij SOS de podcast, de podcast waarin we het hebben over verslaving en de impact daarvan op naasten. Mijn naam is Donna en ik zit hier vandaag weer met mijn moeder. Hey mam.
Hoi, ja, we zitten er weer klaar voor. Nou, en ook vandaag weer met een gast die betrokken is bij mensen met een verslaving. Maar dan niet als naaste, maar in zijn werk. Toevallig is deze gast ook familie, onze neef. En dat is Jesse Meijers. Welkom Jesse.
Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn.
Hey, en zou jij jezelf een beetje in het kort kunnen voorstellen? Wie ben jij en wat doe je?
Ja, tuurlijk. Ja. Ja, Jesse Meijers ben ik. Ik werk in een gevangenis, justitieel complex Zaanstad, als psycholoog, inrichtingspsycholoog. Mm-hmm. En hou ik me vooral bezig met diagnostiek en ook wel met intakes, waarbij je aanmeldingen krijgt van mensen die zorg nodig hebben of zorg willen krijgen. En dat je dan met ze in gesprek gaat en kijkt, wat is er aan de hand en wat heb je voor zorg nodig en ja, hoe kunnen we dat bieden? En verder werk ik daar ook als onderzoeker. Doe ik onderzoek naar, breed gezien, detentie en het brein. Dus wat doet detentie met je brein?
Interessant.
Ja, vind ik ook.
Ja. Superleuk.
Daar ben je ook op gepromoveerd, toch?
Ja, klopt.
Ja. Kun je daar iets over vertellen, even kort?
We waren benieuwd of detentie in de gevangenis zitten, of dat nou wel zo goed is voor je brein. Want ja, er wordt heel veel van je afgenomen qua vrijheid, qua autonomie. Mm-hmm. En het bleek ook, mensen zitten best wel veel stil, dus zijn best wel passief.
Oh ja.
Er zijn weinig cognitieve uitdagingen, dus je
stond
problemen
een beetje af,
op te
eigenlijk.
Lossen. Ja. Het is gewoon een beetje eentonig en saai en weinig prikkels.
Ja.
En ja, je hebt minder sociale contacten natuurlijk. Dat is ook belangrijk voor je brein.
Ja. Ja.
Betekenisvolle sociale contacten.
En wat me wel gek lijkt als je in de gevangenis zit, dat alles wel een beetje geregeld wordt, zeg maar.
Ja.
Je kan gewoon met het ritme meegaan en je hoeft niet ergens over je boodschappen na te denken. Of over...
Nou. Je kan zelf boodschappen bestellen elke week.
Oh ja, oké.
Dat wel, maar... het aanbod is natuurlijk niet zo heel groot. Je hebt gewoon de gevangenissupermarkt en daar kan je bestellen, zeg maar.
Oké.
Maar verder heb je helemaal gelijk, dat er is gewoon een dagprogramma.
Je hoeft niet elke avond te bedenken wat je gaat koken.
Nee, je kan niet 's avonds koken, dan zit de deur dicht. Dus je kan alleen overdag koken.
Oh ja.
Ja. Je hebt wel een magnetron op cel, dus je kan wel je eten weer opwarmen 's avonds.
Oh, oké.
Als je dat zou willen.
Ja.
Maar verder, ja, je hebt gewoon een dagprogramma en daar kan je wel of niet aan meedoen. En als je er niet aan meedoet, zit je op je cel. Dus ja, meestal.
Maar je hoeft daar dus niet aan mee te doen?
Nee.
Dus je kan in principe gewoon de hele dag op je bed liggen?
Ja, dat kan.
Oh.
En dan, als het goed is, gaan mensen zich dan op een gegeven moment wel zorgen om je maken. De bewaarders. En die trekken dan bij ons als psychologen aan de bel van, hey, we hebben iemand die komt zijn cel niet uit en we denken dat het niet zo goed gaat met hem. Of we weten niet of het wel goed gaat met hem.
Ja.
Kunnen jullie eens proberen te kijken hoe het met hem gaat?
En dan gaan jullie als psycholoog in gesprek met zo iemand?
Ja. We vragen wel eerst altijd even van, hebben jullie al geprobeerd zelf in gesprek te gaan?
Ja.
Om te vragen of er wat aan de hand is.
Ja.
Maar heel vaak, uiteraard hebben ze dat geprobeerd en lukt het niet. En dan moeten wij gaan inschatten van, ja, wat is er aan de hand? Gaat het lukken om met iemand in gesprek te komen of niet?
Ja.
Maar heel even terug naar, want je was aan het vertellen over nou ja, dat je natuurlijk waar je op gepromoveerd bent.
Ja.
Wat kwam daaruit? Wat was de conclusie daarvan?
Nou, ja, de belangrijkste conclusie. Ik had een meting gedaan toen mensen net binnenkwamen. Heb ik neuropsychologische taken afgenomen. Die aandacht, inhibitie, vermogen. Dus hoe goed je jezelf kan remmen. Impulsiviteit. Dat soort dingen gemeten. En dan 3 maanden later weer. En daar kwam dan uit dat mensen na 3 maanden impulsiever werden en zich minder goed konden concentreren.
Oh.
Ja. Dus dat was wel een interessante bevinding.
Ja.
Maar ja, nog heel veel slagen om de arm hoor. Want ja, er zijn eigenlijk niet echt veel onderzoeken naar gedaan. Er was nog 1 onderzoek dat ongeveer in dezelfde tijd, zeg maar, naar buiten kwam.
Mm-hmm.
Die ongeveer hetzelfde vond. Die wilde eigenlijk een interventie doen met mensen in een gevangenis. Om te kijken of ze juist ook diezelfde cognitieve functies, noemen we dat, of ze die konden laten verbeteren met een mindfulness-interventie. Dus dat was het idee van hun onderzoek. Zij waren helemaal niet van plan om achteruitgang te onderzoeken,
nee,
zoals ik.
Nee.
Maar toen zagen zij dat dus die groep die interventie kreeg, ongeveer gelijk bleef, maar dat de controlegroep die geen interventie kreeg, dat die achteruit gingen.
Oké. Okay.
Dus ja, vonden ze op die manier eigenlijk hetzelfde.
Ja,
tot
dezelfde conclusie.
Ja, maar het zijn 2 kleine onderzoeken.
Toch best gek dat daar nou eigenlijk best weinig onderzoek naar is. Terwijl het wel, er zitten wel in Nederland heel veel mensen in de gevangenis. En
in de hele wereld?
Ja.
Ja, heel veel.
Ja. Ja, dat je dan dus wel gewoon een soort van achteruit gaat in bepaalde functies.
Ja, ja. Er is wel meer aandacht al veel langer voor wat doet detentie met je psychische gezondheid.
Ja.
Of met je maatschappelijke, hoe zeg je dat, status, je kansen. Hè?
Ja.
Dat mensen bijvoorbeeld hun baan kwijtraken.
En of ze
een huurwoning kwijtraken omdat ze geen inkomen meer hebben en de huur niet meer kunnen betalen. Dus er is wel heel veel bekend al over wat detentie doet met iemand, wat voor impact het kan hebben.
Ja.
En hersenonderzoek is eigenlijk een best wel jong veld qua onderzoeksveld überhaupt. We weten nog heel veel niet over het brein.
Nee, dat geloof ik.
En dan is het ook niet zo gek als in zo'n omgeving als gevangenissen, dat dan wat later komt dan bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Omdat onderzoek in gevangenissen is wat moeilijker, uitdagender, meer gedoe.
Ja.
Dus je ziet dan eerst, zeg maar, zo'n veld ontwikkelen gewoon in de gezondheidszorg.
En, dan komt dit er later achteraan, meestal.
Ja.
Maar je zegt van, ik doe nog steeds onderzoek. En waar doe je nu dan onderzoek naar?
Nou, wel een project ADHD in detentie. Uit literatuur weten we, zeg maar, dat het veel voorkomt in gevangenissen.
Ja.
Alleen toen dachten we, als we kijken naar onze caseload, gewoon als psychologen en psychiaters zijnde, dan hebben we helemaal niet zoveel ADHD'ers die we nu aan het behandelen zijn, als dat de literatuur zegt dat er zouden moeten zijn in de gevangenis.
Ja. Dus het percentage klopt eigenlijk niet.
Ja, dus nou ja, klopt het percentage niet? Of zitten al die mensen onbehandeld bij ons in detentie?
Ja, oké.
Toen zijn we, zeg maar, alle nieuwe inkomsten op een aantal afdelingen gaan screenen op ADHD. En als ze daar dan positief uitkwamen, helemaal onderzoeken. Kijken of er inderdaad meer mensen met ADHD zitten dan we denken. Maar ja, dat artikel is nog niet helemaal af. Dus dat
kan je nog geen uitspraak.
Niet zo netjes
ook
om dan te zeggen wat we hebben gevonden.
Nee. Nou, dat blijft nog even spannend.
Ja,
maar hoe we op het idee kwamen om jou te vragen. Er is diverse keren in onze podcast genoemd dat er vaak tegen mensen met een verslaving wordt gezegd, het is herstel, het is de dood, of het is de gevangenis waar je terechtkomt.
Ja, dat is wel een hele bekende uitspraak binnen de verslavings.
Ja, dat krijgen mensen vaak te horen. En toen hebben we een tijdje geleden van jou de uitnodiging gekregen om op jouw werk in de gevangenis in Zaanstad, om daar een rondleiding te doen. Dus toen zijn we wezen kijken, Donna.
Super interessant.
Heel interessant, heel indrukwekkend. Ja. En toen dachten we, nou ja, jij krijgt gewoon in de gevangenis die groep mensen, die met verslaving, die daar dan terechtkomt, die zie jij ook. Dus vandaar dat we het heel interessant vonden om eens aan jou te vragen van, hoe is dat nou, verslaving binnen de gevangenis?
Ja, en als we naar de feiten kijken, dat schijnt ook best heftig te zijn. Want uit de cijfers blijkt dat onder de volwassen gedetineerden ongeveer de helft een verslaving heeft. En dat blijkt ook uit internationaal onderzoek, dat gedetineerden eigenlijk vaker drugs hebben gebruikt dan mensen buiten de gevangenis. Ja, en het is niet zo gek dat jij in je werk dan ook wel veel met drugs en verslaving te maken hebt, denk ik.
Ja, nee, ja, zeker. Ja, toen je 50% zei, dacht ik eerst,
is dat
nou,
veel?
Dat is toch meer?
Oh, meer?
Maar dat komt natuurlijk...
meer zelfs.
Nou, dat komt omdat de mensen die bij ons onder de aandacht komen, zijn wel mensen die zorg nodig hebben.
Ja.
Dus ik denk dat ik daarom het gevoel heb dat het er meer zijn.
Is. Terwijl er natuurlijk ook een groep is die niet bij jou
groep,
komt.
Ja, volgens mij tussen de 40% en 50% van de mensen komt zeg maar in beeld bij het PMO. Dat is het psychomedisch overleg. Dus dat is het team van psycholoog, psychiater, huisarts, verpleegkundige en doorzorgfunctionaris.
Wat is dat, een doorzorgfunctionaris?
Die houdt zich bezig met... Ja, eigenlijk met nazorg.
Oké, okay, als mensen weer naar huis gaan, zeg maar.
Ja, als dat kan. Of
ja.
Dus
oh, ja.
Kijken van, kan iemand wel naar huis?
Is
of moet iemand
nodig?
Misschien nog naar een kliniek? Of naar een begeleid wonen? Hè?
Ja.
Maar dan alleen voor de mensen die bij ons in zorg zijn. Dus dat doet hij niet voor de hele inrichting. Daar heb je ook weer case managers voor en andere disciplines.
Ja.
Maar voor mensen die echt in zorg zijn en die echt ook wel bijvoorbeeld ernstige problematiek hebben, waarvan we denken van ja, straks komt diegene op straat terecht of diegene heeft nog behandeling nodig na detentie. Dan ga je ook kijken naar, ja, maar wat nou als diegene vrijkomt, kunnen we niet iets regelen, zeg maar.
Ja. Oh, ja.
Maar goed, ja, dus we hebben dat team, het PMO. En in Zaanstad zijn we best wel groot, dus we hebben meerdere PMO's per cluster, zeg maar.
Mm-hmm.
Om het een beetje te verdelen. En als je daar dus in zorg komt, naar mijn idee hebben veel meer mensen een verslaving. Maar
ja.
Daar hebben we niet echt getallen over.
Nee.
Wat zijn als nou iemand, een gedetineerde binnenkomt en die heeft echt een verslaving, dan geeft hij dat aan of wordt dat niet aangegeven? Hoe werkt dat?
Ja, elke gedetineerde krijgt binnen 24 uur een intake van een verpleegkundige.
Ja.
En daar wordt het gevraagd. Nou kan iemand natuurlijk liegen.
Ja.
Maar... ja, wel heel veel mensen antwoorden daar wel gewoon eerlijk ja.
Omdat je anders ziek wordt ook waarschijnlijk.
Ja, inderdaad. Ja, want als je ja zegt, hè, stel je bent heroïneverslaafd, dan kun je methadon krijgen.
Ja.
Stel je bent alcoholverslaafd, hè, dan kun je geen alcohol krijgen. Dus dan kun je ontwenningsverschijnselen krijgen. Dus dan heb je ook medicatie nodig om die ontwenning tegen te gaan.
Ja.
Ja, dus mensen willen dat dus ook wel zeggen dan. Want ze weten wel, ja, anders gaat het niet goed met
geen
petje. Ja, dus best wel veel mensen zeggen dat wel.
En wat is dan de volgende stap? Want hebben jullie dan binnen de gevangenis... ik kan me voorstellen, als je een soort af gaat kicken, hè, onder begeleiding, dat je dan misschien op een speciale plek komt in de gevangenis? Of hoe gaat dat?
Nee.
Gewoon met je celgenoot op cel?
Ja.
Oh, echt?
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Oh.
Behalve als je GHB gebruikt, want dan is dat natuurlijk, als je echt een stevige gebruiker bent, dan kun je niet eens een hele nacht slapen, maar dan moet je ook nog 's nachts GHB nemen.
Oh,
moet je echt je wekker zetten, zeg maar. Dus als je GHB gebruikt, ja, meestal wordt het dan al bij de politiecel
ontdekt.
Als je bij de politie zit, wordt het al opgemerkt en dan ga je naar een speciale GHB-ontwenningsafdeling en dan bouwen ze je daar zeg maar helemaal af.
Oh, en dat hebben jullie ook in Zaanstad?
Nee, dat is echt, volgens mij is er eentje in Zwolle.
Maar ze kunnen dan niet bij jullie in ieder geval?
Nee. Stel iemand glipt er tussendoor of zo. Dat zou wel gek zijn, want je zit meestal 3 dagen bij de politie.
Ja, dus dat wordt wel vaak van
dan
tevoren.
Is het eigenlijk al wel duidelijk.
Ja, okay, ja. Dus die komen gewoon niet bij jullie terecht eigenlijk?
Nee. Maar goed, ja, dus mensen met een alcoholverslaving wel. Die krijgen een standaard afbouwschema benzodiazepine, meestal diazepam. En dat gaat de ontwenningsverschijnselen tegen. Dus ja, je gaat dan gewoon naar een gewone cel.
Ja, oké. Okay. Dan krijg je gewoon goede zorg.
Ja.
Oké. Okay.
Maar...
vinden wij wel.
Ja, vinden zij waarschijnlijk niet.
Vinden zij vaak niet.
Nee, ja, precies.
Ze vinden dan het afbouwschema te snel.
Nou, ik kan me voorstellen dat dat wel gepaard gaat met heel veel problematiek.
Ja.
Dat mensen onrustig worden of boos. Of...
Ja. Ja, verslaving leidt tot best wel veel problemen binnen de gevangenis. Vooral voor de medische dienst, dus voor de verpleegkundigen. Ja, eigenlijk is het een beetje net als buiten een maatschappij. Hè? Je hebt gewoon een huisarts. Alleen omdat zoveel mensen zorg nodig hebben, hebben we verpleegkundigen die eigenlijk een heel groot deel van die taak van de huisarts overnemen. Ja. Dus ja, de ene keer ga je naar de huisarts, de andere keer ga je naar de verpleegkundige. Maar ja, die krijgen heel veel vraag naar, ik wil meer benzo's, hè, kalmerende middelen of meer specifieke andere kalmerende of verdovende middelen. En die kunnen wel boos worden als ze dat dan niet krijgen of als ze te weinig krijgen.
Ja. Nou, en inmiddels weten wij dat bij verslaving ook een heel groot stuk manipulatie zit.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat die verpleegkundigen behoorlijk gemanipuleerd worden.
Waarschijnlijk zijn die er iets minder gevoelig voor na al die tijd.
Die staan wel heel stevig in hun schoenen.
Ja, dat geloof ik ook.
Die kennen het klappen van de zweep natuurlijk.
Kijk, zij zien heel veel mensen elke dag. En heel veel mensen zijn verslaafd en heel veel mensen hebben diezelfde vragen, zeg maar.
Ja.
Dus als je daar niet goed mee om kunt gaan, dan ben je denk ik heel snel weer weg.
Ja.
Kijk, als psycholoog heb ik het best wel makkelijk. Want als zij medicatievragen hebben, mijn cliënten, dan verwijs ik ze of naar de medische dienst of naar de psychiater. Ja. Afhankelijk van of het zeg maar meer psychofarmaca zijn of meer somatische medicatie is.
Ja.
Maar dan, soms hoor ik verhalen wat verpleegkundigen om hun oren krijgen. En dan denk ik wel, oké, wow. Dat is wel heftig werk soms. Ja.
Maar er zal vast ook wel drugsgebruik zijn in de gevangenis.
Ja, uiteraard.
Dat gaat natuurlijk ook gewoon door dan.
Ja.
Ja, dat klinkt een beetje gek, maar ik ben daar toch altijd verbaasd over. Omdat wij natuurlijk ook gezien hebben hoe streng het gaat. En als familie komt, hoe dat eruit ziet, waar ze doorheen moeten. Dat je toch denkt, hoe kan het dan toch? En dat is ook echt weer wereldwijd uit onderzoek gebleken. Dat is in alle gevangenissen op de hele wereld. Het gebeurt toch.
Ja.
Het komt toch naar binnen.
Ja, daar zullen ze maniertjes voor hebben. Daar kan jij natuurlijk weinig over zeggen, denk ik.
Nou, nee, er zijn ook wel heel veel manieren. Komen regelmatig ook in het nieuws natuurlijk. Omdat het dan spectaculaire verhalen soms zijn. Maar dat dan tijdens dat luchtmoment ze proberen bijvoorbeeld met een drone iets te laten vallen.
Oh ja.
Of heel vaak ook gewoon pakketjes gooien.
Oh, over de muur.
Over de muur.
Maar dat wordt op zich wel gezien, toch?
Ja, heel vaak wel. Ja.
Maar blijkbaar,
dat is dan ook een beetje mijn conclusie hoor, blijkbaar vaak genoeg niet dat het toch nog rendabel is om het te blijven proberen.
Ja. Omdat het er toch wel eens doorheen komt.
Dan zullen misschien ook toch wel, zal misschien ook wel binnengesmokkeld worden door familie.
Ja, gebeurt ook heel veel. En ook op hele gekke manieren of... Hè, soms kun je even een knuffel geven en dan wordt er iets overgegeven.
Oh, ja.
Of er wordt iets, een bolletje in iemands koffie snel gegooid en die klokt het dan achterover.
Oh,
poep je het later weer uit.
Ja.
hele gekke verhalen ook wel eens in de kinderwagen.
Oh.
Of ja.
Er zijn natuurlijk hele
ze zijn natuurlijk heel vindingrijk.
Nee. Ja.
Ja. Ja. Dus dat gebeurt
er gewoon. Zijn allerlei manieren.
Ja, en ook niet alles mag, hè? Want je mag ook niet, toen jij de rondleiding gaf, ik dacht, je mag altijd als bewaarder alles checken bij een gevangene, maar zo werkt dat ook niet. Hey, je mag niet alle lichaamsrottes nakijken en dat soort dingen,
Om
zomaar even te zeggen.
Ja.
Ik dacht dus, ik kijk misschien te veel films, maar ik dacht, dat wordt allemaal gecheckt. Maar dat mag dus ook niet allemaal zomaar.
Nee. Ja, ik vind het best wel heftig hoe het wel gecheckt wordt. Want het kan dus inderdaad zijn dat je als je bezoek hebt gehad, dat je dan gevisiteerd wordt, noemen ze dat dan.
Ja.
En dan moet je je helemaal uitkleden. En zodat ze zien dat het nergens op je lichaam zit. En dan moet je ook altijd even door je knieën.
Ja.
En een paar keer kuchen.
Ja. Ja, dus op die manier
dus,
wel.
Ja, het is wel best wel heftig.
Ja.
Ik denk dat zeg maar de meeste gedetineerden geen drugs binnensmokkelen.
Nee, en
die
moet
maken
toch
dat allemaal mee.
Ja, dat is best wel.
En regelmatig.
Ja,
dat is best wel heftig.
Ja.
Dus ja, er zijn wel allerlei manieren. Er zijn ook drugshonden. Er worden vaak celinspecties gedaan. Dus dat je onaangekondigd iemand uit zijn cel haalt en zijn hele cel helemaal
ondersteboven
keert. Alle plankjes van de muur en alles gecheckt op dubbele bodems in een melkpak en een colafles en de randjes van de koelkast. En, dus er zijn allerlei manieren om er naar te zoeken. En ook als mensen binnenkomen, hè, iedereen moet door de metaaldetector en alle spullen moeten door de röntgenmachine. Soms zijn er drugshonden. Er zijn wel heel veel manieren om te zoeken, maar ja.
Het is eigenlijk moeilijk om het helemaal waterdicht te
doen. Ja, ik denk dat
het lukt gewoon niet.
Het moet gewoon nog een soort technologische innovatie komen, denk ik. Dat je gewoon, ik weet het niet, een soort robothond. Die alles ruikt. Want een hond kan je ook niet de hele dag... Die kan je niet...
Constant gebruiken.
Nee. Je moet ook heel veel pauzeren en zo.
Ja.
Dus je wil eigenlijk op een gegeven moment gewoon een soort... Weet ik niet, snuffelmachine hebben die gewoon heel makkelijk drugs ruikt of zo.
Ja, het zal misschien wel in de toekomst...
Vast wel, ja. Dus het wordt ook steeds moeilijker. Wat ook helpt trouwens, is dat het nu strafbaar is om het binnen te smokkelen. Dat was eerst niet zo.
Dus als familie bedoel je? Of?
Ja.
Was dus dat dan, niet strafbaar?
Nee, dus dan kon je het proberen en dan deed je natuurlijk niet je familie, want dan zag je... Want de toegang werd je natuurlijk wel ontzegd.
Oh ja.
Dus dat was dan je straf.
Ja.
Maar het was niet strafbaar in de zin van dat het een delict was, zeg maar.
En dat is nu wel.
Ja, sinds een paar jaar is dat wel zo.
Oké. Okay.
Dus ja, nu neem je wel een veel groter risico.
Ja, dat is wel vervelend.
Ja.
Als je dat doet.
Ja.
Nou, ik las ook dat, dat er nu synthetische wiet is.
Ja.
Als ik het goed
klopt,
zeg.
Ja.
En dat kun je dan op een brief spuiten.
Spice.
En dat is dan dat is niet te traceren met allerlei slimme dingen die er zijn. En als je daar dan bijvoorbeeld aan likt... dan krijg je dat dan binnen. Dus dan kun je gewoon als gevangene een brief binnenkrijgen waarin dat opgespoten zit. Maar dat is best wel gevaarlijk, want daar heb je heel snel te veel van binnen. Ja. En dan kunnen mensen echt heel erg ziek van worden en het kan echt gevaarlijk zijn.
Ja.
Ik heb dit echt nog nooit gehoord.
Nee, dat las ik toevallig ter voorbereiding op deze podcast. Ik dacht, wat jij zegt, op een gegeven moment vinden dan misschien de gevangenissen een oplossing voor bepaalde dingen om dat te vinden. En dan is dit er weer, weet je. Dus ook aan de andere kant komen er natuurlijk steeds...
Ook innovatie.
Ja, dat is ook innovatie. Ja,
zeker.
Dus ik denk, het stopt nooit, denk ik.
Nee.
Je kunt het nooit echt helemaal tegenhouden.
Nee, dat denk ik ook. Ja.
Nou, wat bizar, joh.
Ja, het is synthetische THC volgens mij. Ik weet nog dat we op een gegeven moment in een vergadering te horen kregen dat dat bestond en dat het in Engeland al echt een groot ding was.
Oh.
Dat ze dan ook zeiden van dat zal ook wel hierheen komen. Dus daar moeten we een beetje op gaan letten.
Ja.
Nee, hoe ga je daar op letten?
Nou, het is inderdaad dus dat mensen makkelijk te veel gebruiken en dan echt wel flink in de war kunnen raken, echt heel raar kunnen gaan doen.
Ja, er is een onderzoek geweest in het detentiecentrum in Ter Apel. Dus de gedetineerden onder de asielzoekers, zeg maar. En daar is dat eruit gekomen, dat vrij veel gebruikt wordt.
Ja.
Ja.
Normaal, als mensen dus opeens raar beginnen te doen, in de war zijn... Dan denk je van, is er sprake van een psychotische stoornis?
Ja.
Heeft iemand een psychose? Maar je denkt ook altijd, heeft iemand middelen gebruikt?
Ja.
Dus heel vaak wordt er dan een urinecontrole gedaan... Maar dan kon je dat dus niet zien in de urine.
Nee, niet in de urine. Moet
met de speeksel. Ja.
Ik weet niet of dat inmiddels nu wel kan. Of dat ze inmiddels nu een test hebben daarvoor. Dat weet ik niet. Mm. Volgens mij gaat het ook heel snel uit je bloed namelijk.
Oh.
Ja, het is heel lastig te traceren.
Ja. En dus dat levert dan wel problemen op van... Normaal, als je een urinecontrole doet en dan blijkt... deze persoon heeft gewoon heel veel gebloot. Hè, dan
kan je
niet, ga je niet helemaal psychiatrische zorg opstarten met medicatie. En dan kijk je gewoon, gaat het weer over?
Maar nu kan je dus hiermee te maken hebben. Dus dat is voor jullie ook weer nieuw.
Ja.
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 Nou ja, en toen wij bij jou ook een rondleiding kregen, de open dag was dat. En wij waren allebei wel een beetje onder de indruk. Want
zeker,
je ziet natuurlijk veel gevangenis en je hoort er veel over. Maar ik vond het wel echt een hele soort maatschappij op zich. Omdat er ook echt werkruimtes waren. En er was een fietsenmakerij en een koffiemakerij. En ze konden allemaal dingen leren en... Ja, het was gewoon een heel eigen systeem daar, zeg maar. Maar hoe is dat voor jou om gewoon de hele dag in zo'n gevangenisomgeving te werken? Dat is best wel een soort andere maatschappij.
Ja,
ja.
Ja, ja, klopt, zeker. Wel goed om te zeggen dat die fietsenmakerij is dan inderdaad een arbeidszaal. Hè, omdat dan een klant fietsen heeft die wil laten maken door gedetineerden.
Oh ja.
Dus, want ja, voor de luisteraar is het misschien handig dat het niet een fietsenmakerij is, omdat al die gedetineerden hun fiets daar komen laten maken.
Ja. Dat ze de hele dag rondjes fietsen.
Ja. Nee, die hebben geen fietsen.
Nee.
Maar ja, hoe dat is. Ja, ik ben er best wel aan gewend eigenlijk, denk ik. Je merkt het juist vooral inderdaad tijdens zo'n open dag, als ik dan jullie rondleid, of als ik weer eens met iemand praat over mijn werk die daar nog niet zoveel van weet.
Oh ja.
Dat je dan inderdaad merkt van, oh ja, ik ben gewend aan iets wat eigenlijk best wel gek is.
Voor jou is het heel normaal natuurlijk.
Ja,
inmiddels.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja,
ja. Ja, en dit is natuurlijk, kijk, wij hebben nu mogen kijken, maar normaal, hè, andere mensen, de meeste mensen, komen nooit van hun leven in een gevangenis om te kijken hoe het er daar uitziet.
Maar dat ligt eraan.
Nou ja, de meeste mensen.
De meeste.
Maar, nou, en dat je ook, we hebben de cellen gezien, dat viel ons echt tegen. Daar hadden we een heel ander beeld bij, hè? Echt heel klein en veel al met z'n tweeën.
Ja.
En ja, toch een beetje troosteloos ziet het eruit.
Nee, en ik vond het ook wel heftig dat dan 's avonds, dat ze dan gewoon op hun cel moeten verblijven met de deur dicht.
Ja.
En dat ze dan eigenlijk, van hoe laat tot hoe laat moeten ze dan op hun cel?
Vanaf 5 uur 's middags tot 7:30 's ochtends.
Ja, dat vind ik toch echt een hele lange tijd. Dat lijkt
als
me toch
je ochtendprogramma vroeg hebt. Begint trouwens.
Ja. Oh, ja. Dus is het nog langer.
Ja.
Dat lijkt me toch een beetje soort, ik liep daar en ik dacht, oh, ik ben toch een beetje claustrofobisch als ik zo hierin zou zitten en je kan er niet zomaar uit.
Mm-hmm.
Natuurlijk heb je dan ook wel wat gedaan, hè, waarom je daar zit. Maar
ja,
toch best apart om dat dan zo.
Ja.
Het is best indringend om dat zo echt te zien. Dat, hoe hun dag er dan uitziet, hoe hun omgeving eruit ziet in zo'n cel.
Ja, nee, ja. En dat het terecht is dat je daar zit, dat maakt niet dat je niet ervaart
dat
hoe klein het is en hoe vervelend
nee,
het is.
Ja, nee, ja,
en dat je met
waar.
Iemand zit die je niet kent.
Nee,
en die heeft misschien wel iets heel ergs gedaan. En die is misschien wel enger dan jij bent.
Ja. Nou, wij hebben in ieder geval wel echt besloten dat we daar nooit terecht willen komen.
Nee.
Toen we daar zo rondliepen. Als we daar al enige twijfel over hadden. Hè?
Ja, nee,
mensen
nee.
die dan wel eens zeggen, de Nederlandse gevangenissen zijn net hotels. Nou, vergeet het maar.
Ik denk daar ook wel eens over na. Van wat nou als ik zelf vast kom te zitten, hoe zou ik dat aanpakken?
Ja.
Gewoon, en dan, ja, dan kan ik ook nooit bedenken een manier waarop ik denk van, oh ja, als ik het dan zo aanpak, dan zou ik me er wel prima doorheen kunnen slaan of zo.
Ja,
nee, ik denk dan toch altijd, nee.
Nee, maar ik kan me dus ook voorstellen, als jij al een verslaving hebt en je komt dan binnen in zo'n omgeving, nou ja, waar je er gewoon helemaal niet wil zijn. Hè? En wat helemaal niet opbeurend is. En wat jij ook uitlegt, hè? Voor je brein niet al te best. En ja, hoe ga je daar dan van afkomen? Want in het gewone leven is het al moeilijk om er van af te komen. Laat staan in de gevangenis.
Nee, op zich is het denk ik misschien nog iets makkelijker. Omdat je niet de hele dag de verleidingen hebt van, ik kan overal drugs halen.
Is ook weer waar.
Ja.
Of overal mensen die wijntjes doen
is,
en biertjes.
Het is soms toch wel, ja, dat hoor ik wel van mensen, dat het niet heel moeilijk is om drugs te krijgen in de gevangenis.
Nee,
dus
okay.
Dat het ook wel wordt aangeboden.
Ja.
Dat er ook wel mensen zijn die ook kijken van, hé, jij ziet eruit als iemand met een verslaving.
Oh,
dus
ja.
Ik ga aan jou iets aanbieden, zeg maar.
Ja.
Dus je wordt er ook echt een beetje op uitgezocht.
Oh ja, wat apart.
Dus, maar toch, ja, je moet het wel kunnen betalen. En inderdaad, ik heb wel vaak gesprekken met mensen die zeggen van, nou, het lukt hier wel om niet te gebruiken.
Ja.
En nu dat lukt, wil ik ook dat buiten gaat lukken.
Ja, okay.
Maar inderdaad, wat jij zegt, hoe ga je daar dan aan werken? Dat kan wel. Ja, je kan behandeld worden voor je verslaving. We hebben daar meestal externe partijen voor waar we naar verwijzen, maar die komen bij ons in huis.
Oké, die expertise hebben, zeg maar, in de verslavingszorg.
Ja, dat is, ja, bij ons in Zaanstad is dat dan Ter Wille. Dat is echt een verslavingszorgorganisatie.
Ja.
Maar gevangenissen kunnen met heel veel verschillende zorgorganisaties kunnen ze in huis halen, zeg maar, zolang er iets van een contract is met justitie, zeg maar. Dan kun je dus, ja, een lokale verslavingszorgpartij kun je in huis halen om mensen te laten behandelen.
Ja.
Dus wij kunnen als psycholoog daarnaar verwijzen. En dat doen we best wel veel.
Ja.
Alleen, ja, wat je net zei van hoe werk je daaraan? Ja, je kan dus aan bepaalde delen kan je heel goed werken, want inderdaad, het lukt makkelijker vaak om niet te gebruiken en om te voelen hoe dat is. En om daar dan samen met iemand veel meer over na te denken. Hè?
Ja.
En om dan, dat kan heel erg die motivatie vergroten van, oké, buiten wil ik dit ook, want ik voel me eigenlijk best wel goed en
ja,
ik wil dit gaan volhouden.
Ja.
En dan ga je ook vaak werken aan een terugvalpreventieplan van, nou, hoe ga ik dat dan doen buiten? Maar voor de mensen die niet gebruiken en het ook niet zoveel aangeboden krijgen, die kunnen dan moeilijk oefenen met nee zeggen als het aangeboden wordt.
Ja,
ja, oké.
Dat is natuurlijk een heel groot onderdeel van behandeling van verslaving. Dat je ook echt gaat oefenen met, als ik in een situatie kom waarin ik drugs aangeboden krijg, wat doe ik dan?
Ja, ja. Of triggers, en, als het triggers zijn.
En dan kan je dan wel over nadenken van, nou, wat zou ik dan doen? Maar het idee is dat je echt op een gegeven moment een beetje kan gaan oefenen. En dat kan dan pas als je buiten komt. En je kan natuurlijk niet oude patronen doorbreken die je buiten had. Bijvoorbeeld als je moeilijke relaties had of ruzies. Hè, wat doe je na een ruzie? Terwijl je zit nu vast en misschien heb je nu wel minder ruzie. Of nu hang je gewoon de telefoon op. Hè, maar als je samenwoont en je hebt veel ruzie, wat doe je dan?
Ja, ja.
Of bepaalde vrienden uit je buurt of de dealer woont bij jou in de buurt of je dealer staat in je telefoon en die stuurt je af en toe een aanbieding. Je hebt nu geen mobiele telefoon en als je die al had, dan kwam die dealer heus niet de gevangenis in.
Nee, precies. Dus, daarom lijkt het me ook ergens wel een soort van, natuurlijk kan je er aankomen, maar er zijn wel minder triggers, zeg maar.
Ja.
Buiten is natuurlijk overal.
Ja.
Dat is waar wij het ook vaak over hebben. Inderdaad, de dealer die af en toe met paas een lijstje stuurt of een aanbieding. Of op een verjaardag of ergens mensen die alleen maar alcohol drinken. En,
nou ja, je oude vrienden die je misschien meteen weer ziet zodra je vrijkomt.
Ja, het zijn best wel triggers.
Ja.
Ja.
Ja, dus er zijn heel veel triggers niet. Dus ja, soms horen we ook van mensen die wat langer zitten, dat dan die behandelaren zeggen van, ja, we zijn een beetje klaar voor hier.
Ja. Ja.
Maar we zijn niet klaar met de behandeling. Maar nee, we weten
niet
hier
verder.
Niet zo goed wat we met dat verslavingsgedeelte nou echt nog meer kunnen doen.
Nee, dat snap ik.
En wordt er dan ook gekeken, want wij hebben veel geleerd in de podcast, dat er eigenlijk altijd iets onder zit. Hè?
Ja.
Want je bent om een reden verslaafd geworden, niet zomaar. Wordt daar dan ook iets aan gedaan? Of is daar dan ook een rol voor weggelegd voor jullie als psychologen?
Onderliggend trauma bijvoorbeeld of dat soort.
Ja, ja, het ligt er een beetje aan wat eronder ligt. Als er zeg maar iets van persoonlijkheidsproblematiek onder ligt, dan wordt het wat lastiger, want het zijn vaak langdurende behandelingen.
En wat kan je dat uitleggen, persoonlijkheidsproblematiek?
Ja, langdurige problemen op het gebied van hoe je omgaat met jezelf en anderen, die echt ontstaan zijn zeg maar in je jeugd en in de volwassenheid er nog steeds zijn. En die patronen lukt je maar niet om dat te doorbreken. Dat is een heel algemene definitie van persoonlijkheidsproblemen.
Ja. Maar hebben die mensen dan ook een persoonlijkheidsstoornis?
Ja, vaak wel. Ja.
Ja. Naast hun verslaving.
Ja, maar daar is in de gevangenis vaak lastig om mensen daarvoor te behandelen. Maar als er bijvoorbeeld PTSS inderdaad trauma onder ligt, of een depressie of angst, dan zijn korter durende behandelingen en die worden wel gewoon aangeboden in het standaard aanbod, zeg maar, van wat wij bieden als psychologen.
Maar jullie kunnen niet hele langdurige trajecten aangaan, begrijp ik dus.
Nee. En soms kunnen we daarvoor wel ook weer naar organisaties verwijzen die bij ons in huis zitten.
Oh ja.
Maar dan wil je eigenlijk dat je van tevoren ook weet hoe lang iemand blijft. En heel veel mensen zitten in het huis van bewaring. En dan weet je van tevoren niet hoe lang iemand blijft. Want dan ben je nog in afwachting van je vonnis. Dus wie weet word je vrijgesproken. Wie weet krijg je maar een paar maanden straf.
Dan kan je niet echt een plan opstellen.
Dus nee, precies. Nee. Dan ga je niet zeg maar een langdurende behandeling starten. Terwijl waar je voor vast zit is niet heel ernstig. De maximumstraf is 3 jaar, maar die krijg je nooit. Je krijgt altijd minder dan de maximumstraf.
Ja. Dus
ja, ga je dat dan nu doen of is dat dan beter om buiten te doen? Dus je gaat wel kijken van, nou, dit is nodig. We stellen wel vast dan...
Wat er aan de hand is.
Ja. Van, oké, dit is nodig, maar dan kijken we meer, kan dat buiten?
Ja.
En als iemand zelf gemotiveerd is daarvoor, dan kan iemand bijvoorbeeld van ons... gewoon zijn diagnostiek verslag meekrijgen. Die kan hij mee naar de huisarts, kan hij een verwijzing krijgen van de huisarts.
Ja,
maar het is ook heel vaak zo, eigenlijk veel vaker zo, dat mensen veroordeeld worden voor een deel voorwaardelijk, met bijzondere voorwaarden eraan. En een van die bijzondere voorwaarden is dan dat je je laat behandelen. Dus dan hoeven wij niet iets op te zetten, omdat de rechter al iemand verplicht van,
jij
moet je laten behandelen.
Ja.
Ja.
Maar er is dus een verschil tussen mensen die in het huis van bewaring zitten, dat is dus een gedeelte bij jullie, en mensen die echt al hun straf gehoord hebben en dan echt dus in de gevangenis zitten.
Ja. Ja, want we zeggen altijd gevangenis, maar eigenlijk zeggen we gevangenis voor de mensen die afgestraft zijn, noemen we dat. Dus dan heb je je rechtszaak gehad en dan heeft de rechter uitspraak gedaan van jij moet zoveel jaar zitten.
Ja, dan zit je,
Zit je in de gevangenis. Maar het huis van bewaring is dus waar je zit als je nog geen uitspraak hebt. Dus, maar dat de rechter zegt, we hebben nog niet vastgesteld dat jij het hebt gedaan. Maar er is wel best wel veel bewijs waardoor het lijkt dat jij het hebt gedaan. En we denken dat je een gevaar bent voor de samenleving. Dus gaan we je preventief vastzetten totdat het proces klaar is. Ja.
Maar als jij bijvoorbeeld echt 10 jaar vastzit in de gevangenis, dan kan je dus wel een traject aangaan om bijvoorbeeld je persoonlijkheidsproblematiek aan te pakken.
Ja, alleen de capaciteit voor dat soort behandelingen is best wel klein bij ons.
Oké.
Ja, het blijft wel lastig. Want eigenlijk zou je dat wel heel veel mensen willen aanbieden, behandeling voor persoonlijkheidsproblemen. Niet alleen mensen met een verslaving. Maar de behandelcapaciteit is daar wel heel beperkt voor eigenlijk. Ja.
Oftewel niet met je persoonlijkheidsproblematiek de gevangenis in.
Ja.
Maar ik denk dat juist...
ongeveer 90%
persoonlijkheidsstoornis.
Ja.
Je zit aan, er komt daar niet zomaar natuurlijk.
Nee.
Hey, en kan jij ons iets vertellen over het soort delicten wat er wordt gepleegd?
Ja.
En waar mensen dan voor vastzitten?
Ja.
Omdat er natuurlijk ook wel echt een verband is aangetoond tussen... middelengebruik en het plegen van delicten.
Zeker, ja. Verslaving kan op verschillende manieren met een delict te maken hebben. Dus een soort klassieke beeld is natuurlijk een van de verslaafde... of de dakloze verslaafde zelfs... die zijn verslaving moet financieren en dus dingen steelt uit de winkel... of misschien gewoon van iemand op straat. Maar ja, meestal is het toch wel winkeldiefstal dan. Of fietsen, of dat soort dingen om te verkopen. En dan van dat geld
kunnen
ze die dag weer gebruiken.
Ja.
En dat zijn dan mensen die door hun verslaving heel veel delicten plegen... en heel veel overlast veroorzaken.
Ja.
En heel vaak in en uit de gevangenis komen. Mm. Want dan hebben ze weer wat dingen gestolen... En dan zitten ze weer een maandje of een paar weken. En dan komen ze weer vrij en dan gaat het weer verder.
Treurig
dan...
eigenlijk, hè?
Dat zijn de draaideur criminelen, zoals we dat noemen.
De veelplegers.
Ja.
En als je dat maar vaak genoeg doet, dan kun je ISD krijgen. De instelling stelselmatige daders.
Oké.
En dat is geen straf, maar een maatregel. Net als dat TBS geen straf is, maar een maatregel.
Oké.
Dus als mensen iets strafbaars doen, in principe krijgen ze dan straf. Maar in sommige situaties zeggen we, nou, we doen niet een straf of we doen misschien ook een straf. Maar ook moeten we maatregelen nemen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt.
Ja, want anders zitten ze er volgende week weer.
Ja, precies. En die ISD-maatregel is dan echt specifiek bedacht voor veelplegers. Omdat die enorme overlast die ze daarmee veroorzaken, om dat te proberen te voorkomen. Die maatregel duurt 2 jaar.
Dus dan word je wel vastgezet?
Ja, je wordt vastgezet. En die maatregel gaat ook pas, omdat het geen straf is, gaat die maatregel pas lopen als de uitspraak is gedaan. Terwijl als jij bijvoorbeeld 1 jaar vastzit en de rechter zegt dan, je krijgt 1 jaar straf. Dan mag je diezelfde dag nog eruit.
Ja.
Maar
hiermee niet.
Nee, stel je zit een half jaar vast en dan zegt de rechter, jij krijgt ISD 2 jaar. Dan begint dan dat heen? Pas daarna.
Nee.
Ja. Die maatregel, die is dus echt bedoeld dat een team gaat kijken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat die overlast minder wordt of stopt. En dat houdt vaak behandeling in.
Van de verslaving ook.
Ja. Dus je zit niet per se 2 jaar in de gevangenis.
Nee.
Dus je begint in de gevangenis op de ISD-afdeling. En daar gaan ze een traject voor jou verzinnen. En dat traject moet ervoor zorgen dat je minder delicten gaat plegen. En dat traject houdt dus vaak in naar een verslavingskliniek, een forensische verslavingskliniek. Hè, dus waar je ook niet zomaar naar buiten loopt.
Nee, precies.
En dat je daar behandeld wordt. TBS is een maatregel waarbij je verplicht behandeld wordt. Dat is dit dan niet. Als iemand niet meewerkt en zegt, ik ga niet naar die kliniek, ik wil niet. Als jullie me daarheen sturen, dan...
Ik doe niet mee.
Dan schop ik wat stennis totdat ze me weer wegsturen.
Ja.
Dan kun je ook een kale ISD op een gegeven moment krijgen. En dan zit je 2 jaar...
Gewoon je tijd uit te
in de gevangenis. Ja.
Dus dan ben je wel van die straat, zodat je niet elke dag overlast.
Ja.
Maar en zijn er ook al cijfers bekend van die maatregel dat zijn vruchten afwerpt?
Ja, heb ik niet voorbereid, maar ik heb wel niet heel lang geleden gelezen dat volgens mij 80% binnen zoveel jaar weer recidiveert van die groep.
Weer recidiveert, dus ja. Terugvalt.
En dat klinkt natuurlijk veel.
Ja.
Nou ja, het is toch 20%.
Maar anders was het 100 geweest.
Anders was het 100.
Nee, dat zijn vaak wel.
Want het zijn veelplegers.
Ja, ja.
Je doet de maatregel omdat ze maar niet stoppen. Dus niemand van die groep stopt.
Okay.
Dus als 20% dan wel stopt.
Dat is
dat is al best
wel. Dus 1 op de 5 die komt daaruit, ja, zeg maar.
Ja,
vind
je zo gek. En die andere 80% is natuurlijk wel inderdaad... op een gegeven moment krijg je wel wat vrijheden en zo, hoor. En dus kan je ook wel weer delicten plegen tijdens verloven of tijdens...
Toch erg dat sommige mensen dat doen.
Ja, je bent toch heel lang dan een soort van de straat, waardoor je daardoor ook minder overlast hebt kunnen plegen.
Ja.
Ja.
Wel een pittig probleem, hoor.
Ja.
Zeker. Ja. En dat je dus eigenlijk wel zo hopeloos bent dat je dus... ik kan me niet voorstellen dat er heel veel mensen zijn die dat mega leuk vinden om de hele tijd... misdrijven te plegen en dan weer in de gevangenis te belanden.
Nee, het is natuurlijk niet een leuk leven.
Nee. Dus ik denk, daar zit wat achter. Je wordt niet geboren met het idee... ik ga lekker veel plegen en de gevangenis in.
Nee, precies.
Dus dat vind ik dan wel ergens treurig.
Ja, dat is ook heel triest. Maar daardoor, als je dan de kans krijgt om een kliniek in te gaan... en daar toch wat aan te doen...
Ja,
dan is dat natuurlijk heel mooi als je die kan grijpen en dat het ook werkt.
Ja. Ja, er zijn ook echt wel veel mensen die gemotiveerd zijn en ook zeggen van, ja, maar ik wil dit ook niet meer.
Nee, ik wil er ook vanaf.
Ja.
Nou, ik vind het wel goed dat die kans er is en dat dus in Nederland daar wel mogelijkheden voor zijn.
Ja.
Ja.
Maar ik denk wel dat dit inderdaad de mensen zijn met een verslaving die er misschien wel een soort van het ergste aan toe zijn.
Ja.
In de zin van dat ze zo ver gaan...
Hè, voor die drugs.
Jarenlang delicten plegen, andere mensen daarmee schade toebrengen.
Ja.
Om maar die drugs te kunnen verkrijgen. Dat het wel misschien wel de ernstigste groep is, zeg maar.
Ja.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk wel nog meer groepen die delicten plegen. Dus je hebt de groepen mensen die verslaafd zijn en die een soort veelplegers zijn.
Ja, dat was eigenlijk één voorbeeld natuurlijk van verslaving en delicten.
En jij gaf aan in het vorige gesprek dat je ook les geeft. En waarin geef jij les?
Over veel voorkomende stoornissen in het strafrecht.
Mm-hmm.
En waarom die stoornissen dan veel voorkomen. In de zin van, als stoornissen meer voorkomen in het strafrecht... dan zal die stoornis misschien wel iets te maken hebben met dat strafbare gedrag, zeg maar.
Ja.
Maar wat dan en hoe dan? En hoe dragen die stoornissen dan bij aan het strafbaar gedrag?
Oh ja.
Dat is voor het vak forensische psychopathologie. Op de Universiteit Utrecht geef ik dat.
Wat leuk.
Ja, heel leuk vak.
Ja,
vind ik zelf ook heel leuk om te geven.
En jij, het is natuurlijk wel heel mooi dat je het combineert. Dat je zeg maar in Zaanstad, in je werk daar met de gedetineerden, dat je echt de praktijk ziet.
Ja.
En dat je op de universiteit, zeg maar uit eigen ervaring, dan die theorie kan.
Ja, dat is een hele leuke combinatie. Ja, verslaving is gewoon wel een complexe, echt wel een complexe stoornis waar heel veel bij komt kijken.
Ja.
Ook zeg maar op breinniveau wil je dat er wat over verteld wordt, maar ook over de behandeling ervan en over allerlei interacties met andere stoornissen. Dus,
en veranderingen in het brein ten gevolge van natuurlijk.
Ja, ja.
Maar kun je vertellen, ja, die colleges, waar gaat dat over?
Ja, nou, ze gaan niet allemaal over verslaving, maar het komt wel steeds terug in alle andere colleges. Die gaan dan over andere veel voorkomende stoornissen, bijvoorbeeld psychotische stoornissen, ADHD, PTSS, persoonlijkheidsstoornissen. Maar ja, wat dus wel bijzonder is, is dat in al die colleges die niet over verslaving gaan, het toch een beetje over verslaving gaat. Omdat juist, en dat geldt voor heel veel van die stoornissen, juist als mensen met zo'n stoornis dan ook nog een verslaving hebben, dat dan de kans op strafbaar gedrag veel groter wordt. Dus bijvoorbeeld bij psychotische stoornissen, bijvoorbeeld schizofrenie, daar heel vaak denken mensen van, oh, dat zijn gevaarlijke mensen, want die zijn in de war en die, ja, misschien vallen ze je wel aan of zijn ze agressief. En vroeger werd er ook onderzoek gedaan waarbij er dan alleen maar werd gekeken van, nou, plegen mensen met schizofrenie vaker delicten? Ja, oh, nou, dan zijn ze dus inderdaad gevaarlijker. Maar nu, de laatste tijd, is er veel meer aandacht voor, ja, maar er zijn meer factoren in mensen hun leven. Je moet niet naar één stoornis kijken en of die de mensen dan vaker een delict plegen. En wat blijkt dan juist bij zoiets als schizofrenie, dat het vooral de mensen zijn die dan ook nog verslaafd zijn, dat dan het risico op bijvoorbeeld agressieve delicten toeneemt. En dus dan is het niet meer dat diefstal, maar dan is het echt geweld. Dat risico neemt dus heel erg toe als mensen met schizofrenie ook nog verslaafd zijn.
Ja.
Ja. En dat geldt eigenlijk ook voor heel veel andere stoornissen. Dus, en dat komt natuurlijk omdat bijvoorbeeld mensen met schizofrenie raken vaak meer in de war, worden angstiger, worden meer paranoïde.
Ja. Als ze middelen gebruiken.
Dus die psychose wordt vaak heftiger daardoor.
Ja.
Mensen gaan er meer in geloven en raken bijvoorbeeld meer overtuigd dat er een complot is tegen ze, dat hun familie ze wat wil aandoen. En dan uit zelfverdediging vallen ze hun familie bijvoorbeeld aan.
Ja, dus het middelengebruik maakt eigenlijk hun stoornis die ze hebben erger.
Ja. Ze worden er zieker van en dat beeld wordt heftiger en dan kan het tot heftiger gedrag leiden.
Ja,
het is natuurlijk sowieso al met mensen met een verslaving dat er vaak paranoïde is of psychoses. Dus ik kan me voorstellen, als je dan een stoornis hebt, dat nog wel even een graadje erger wordt, zeg maar.
Ja, dus als je uit jezelf, hè, op momenten dat je geen middelen gebruikt, als je dan ook psychotisch wordt, hè, dan ben je dus heel psychosegevoelig.
Mm-hmm.
Ja, als je dan middelen gebruikt, dan kan het heel hard gaan. Maar je ziet ook dat heel veel mensen een psychosegevoeligheid hebben, maar wel echt alleen als ze middelen gebruiken. Ja. Bijvoorbeeld veel cannabis of veel
cocaïne.
Dus dan zie je dat die mensen eigenlijk uit zichzelf niet per se psychotisch worden, maar echt alleen bij middelen.
Dat wordt getriggerd door een middel.
Ja. En ja, het vervelende is natuurlijk dat die middelen, behalve dat je dan in de war raakt of angstig of achterdochtig wordt, dat je er vaak ook ontremd van raakt. Mm. Ja, dus je gaat er ook sneller naar handelen, omdat je ontremder bent.
Ja.
Heel veel mensen die een psychose hebben, die geen middelen gebruiken, die worden vaak angstig, maar die gaan zich dan eerder terugtrekken.
Die gaan niet per se handelen.
Ja, die denken, oké, het is gevaarlijk
buiten.
Ik blijf binnen. Want
ik ga.
Maar als je helemaal ontremd bent of je gebruikt cocaïne, dan denk je, ik voel me wel goed en zelfverzekerd.
Ja.
Ik ga ze pakken.
Ja, precies. Ja. Nou ja, maar dus, dat is natuurlijk wel het trieste wat je natuurlijk wel regelmatig leest natuurlijk, dat er een geweldsdelict is en dat iemand onder invloed is van middelen.
Ja, zeker. Ja, en heel veel mensen die ik dan spreek in de gevangenis, nadat zoiets gebeurd is, die vinden dat dan ook heel erg.
Ja.
Omdat ze zichzelf kwijt zijn geraakt.
Ja.
Nu weer bij zinnen komen en denken, ja, wat heb ik gedaan? Ik heb iemand van wie ik hou, heb ik heel veel pijn gedaan.
Ja.
Dat wilde ik eigenlijk helemaal niet.
Nee.
waarom heb ik dit gedaan? En nu zit ik in de gevangenis.
Ja.
Wat doe ik hier? Ik hoor hier niet, maar...
Ja, hoor je dat vaak, dat mensen zeggen, ik hoor hier niet?
Ja, nou ja. Heel veel mensen zitten onterecht in de gevangenis.
Vinden ze zelf.
Ja. Ja. Ja, dus als je afgaat op wat je hoort, dan is het wel heel slecht gesteld met de rechtspraak in Nederland.
Ja, ja.
Ik denk dat ik daar niet van kan uitgaan. Nee, maar je hebt wel mensen inderdaad, maar niet heel veel hoor. Verslaving is toch wel meer dat er een patroon is, dat het al vaker is gebeurd, dat ze niet voor het eerst zitten.
Nee.
Maar ja, soms heb je dus mensen die wel voor het eerst zitten door een beginnende verslaving of het is voor het eerst uit de hand gelopen.
Ja.
En die hebben dan inderdaad wel zoiets van...
Hoe ben ik hier terechtgekomen?
Ik zit tussen allemaal criminelen.
Ja.
Ik had gewoon een normaal leven, een baan en een relatie. En ik hoor hier niet, zeg maar.
Ja, dat is wel heel triest.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, dat is...
Maar goed, dan zijn jullie er dus om gesprekken met zo iemand te voeren. Dat is dus ook een onderdeel van jouw werk? Of...
Ja en nee. Heel veel mensen hebben het moeilijk met dat ze in de gevangenis zitten. En als we... als psycholoog iedereen daarbij zouden moeten helpen van... het is heel lastig om vast te zitten. Dan zouden we een heel groot psycholoogteam moeten hebben.
Ja, ja.
Dus ja, wij zijn er wel echt voor psychische zorg. Dus voor mensen met stoornissen. Dus mensen die dermate ernstige psychische klachten hebben... dat ze er zo erg onder lijden of door dysfunctioneren... dat er
iets
professionele
mee moet.
Hulp nodig is.
Ja.
Maar we hebben wel dit soort gesprekken met mensen soms dus... waarin we dit moeten uitleggen... maar dan kijken we wel, kun je niet ergens anders terecht? Bijvoorbeeld, heel veel mensen zijn religieus en er zijn heel veel geestelijke verzorgers in detentie.
Oh ja.
Dus kun je niet daar misschien gesprekken mee hebben?
Ja. Ja, dat soort gevoelens zijn eigenlijk meer voor daar.
Bijvoorbeeld,
ja.
Er zijn wel verschillende opties nog om te praten met mensen.
Om gesprekken te
maar dan,
hebben.
Ja, maar dan... want je wil ook niet alles psychologiseren, hè? Je wil niet overal een psycholoog bij hebben in de zin van... er is iets aan de hand met mij wat afwijkend is. Hè? Want dat is meestal wanneer de psycholoog om de hoek komt kijken.
Ja.
Van, het is zo ernstig allemaal en je hoort hier normaal zelf uit te komen, maar het lukt niet. Nou, dan kom je met een psycholoog. Maar ja, iedereen heeft het moeilijk in detentie.
Ja, tuurlijk.
Ja, dat is niet gek. Dus daar hoef je ook niet dan... een psycholoog voor te hebben die iets weet over stoornissen. Je wil gewoon een medemens hebben die naar je luistert en begrip toont. En,
want niemand wil daar zitten natuurlijk.
Nee, precies.
Nee. Nou, wat wij ook zagen toen we daar rondliepen... was in de creatieve ruimte zagen wij kleipoppetjes staan.
Ja.
En een kleipoppetje met een boos gezicht... en een kleipoppetje met een blij gezicht. En toen vroegen aan jou, wat is dit... en kan je uitleggen wat jij toen zei?
Wat ik toen zei? Ja, dit was in het PPC, het Penitentiair Psychiatrisch Centrum. Dat is een
aparte vleugel,
het is een kliniek. Ja, het is een kliniek, aparte vleugel, helemaal gescheiden van de rest. En het is een psychiatrische kliniek binnen de gevangenis. En er zijn er 4 van in Nederland, in Zaanstad dus, in Vught, Zwolle en Scheveningen. En mensen met ernstige psychiatrische problematiek, die komen in een PPC terecht, omdat ze in een regulier regime niet voldoende zorg kunnen krijgen. Dus die hebben meer zorg en aandacht, begeleiding nodig dan daar geboden kan worden. En wat dus in het aanbod van de meeste PPC's zit, is verschillende vormen van vaktherapie. En dit was dan beeldende therapie, waarbij je... therapie krijgt, maar niet door te praten, maar door
beeldende kunst ja, bijvoorbeeld.
Te maken,
ja.
Samen met de therapeut of alleen, waarbij op die manier iemand zich anders kan uiten dan door erover te moeten praten.
Ja.
Want heel veel mensen kunnen heel moeilijk woorden geven aan wat er in ze omgaat of wat ze hebben meegemaakt, maar kunnen dat bijvoorbeeld wel uiten door middel van... een schilderij of een tekening of dus misschien kleipoppetjes.
Ja.
Je kan allerlei vormen bedenken waarin je jezelf kan uiten die anders zijn dan praten.
Maar jij vertelde toen ook wel van, er zijn gewoon echt wel gevangenen die eigenlijk niet dat niet eens goed kunnen benoemen. Wanneer ben ik boos? Wanneer ben ik verdrietig? Hè? De dingen die je normaal met jonge kinderen eigenlijk al oefent.
Ja.
En dat, ja, dat er dan mensen zijn die dat gewoon helemaal nog niet kunnen eigenlijk.
Ja, ja, klopt. Ja, heel veel behandeling is er eigenlijk vaak wel op gericht om die soort tekortkomingen in de ontwikkeling, vroege ontwikkeling, om die soort van een beetje in te gaan halen.
Ja.
Dus dat je inderdaad bewust wordt van, wat voel ik nou eigenlijk? Ben ik nou boos of ben ik nou bang? Of hoe boos ben ik?
Ja.
Hè, dat is dan alweer een soort volgende stap. Dat je dan kan gaan leren inschatten van, oh, ik ben nu zo boos dat als ik in deze situatie blijf, het misschien wel misgaat.
Ja.
En wat moet je dan doen om de boosheid te laten zakken, zodat het niet misgaat?
Ja.
Maar dat is dan weer de volgende stap, zeg maar.
Ja, precies.
Maar ja, het begint heel vaak bij dat basale niveau van, wat voel ik nou eigenlijk?
Ja. Want wat is jouw idee daarover? Van, wij hebben in de podcast dat veel teruggehoord, dat mensen met verslaving eigenlijk zeiden, ik heb nooit echt goed geleerd om met mijn emoties en mijn gevoelens om te gaan. Is dat iets wat jij dan ook herkent in combinatie met verslaving?
Ja, ja, zeker. Ik denk dat het sowieso wel een soort gemene deler is voor heel veel mensen in de gevangenis, verslaafd of niet. Maar ik denk dat het dan misschien bij mensen met de verslaving, dat het zich in de verslaving uit. Terwijl bij sommige mensen uit het zich dan misschien, maar ja, misschien is dat ook wel verslaving in vermogenscriminaliteit zonder verslaving.
Ja, ja.
Omdat je dan heel rijk wil worden of
ja,
zo.
Ja.
Maar ook dat soort mensen hebben vaak weinig beeld bij waar komt dat nou eigenlijk vandaan, dat ik dat wil. Of,
ja.
Ja.
En eigenlijk klinkt het natuurlijk ook wel logisch dat als je vroeger geen fijne jeugd hebt gehad of geen goede situatie om je heen. En er werd weinig over emoties gepraat.
Ja, dat vooral.
Dat je dan toch ergens anders het in iets gaat zoeken. Is het in verslaving, criminaliteit of iets anders?
Ja.
Iets om je beter te voelen.
Ja, beter te voelen, ja. Of om het te verdoven.
Nou, om het te verdoven, ja. Ja,
ja.
Ja.
Ja, het zit vaak vooral dus in het reguleren van je gevoelens.
Ja.
Dus, en het reguleren van je gevoelens begint bij, wat voel ik nou eigenlijk? Want als je weet wat je voelt, dan kan je vervolgens bedenken, oké, wat heb ik dan nodig?
Ja.
Maar inderdaad, bij een verslaving zie je vaak, of ze weten wel wat ze voelen, maar ze willen dat niet voelen. Of ze weten niet wat ze voelen, maar ze willen het niet voelen. Dus of je het nou weet of niet, dat wat er is, dat wil je wegmaken.
En, datgene wat te moeilijk is eigenlijk.
Ja, en zij hebben geleerd dat wegmaken van die gevoelens, dat het heel goed kan met bepaalde middelen.
Ja.
En dat kan natuurlijk inderdaad trauma zijn. Hè? Dat je mishandeld of misbruikt bent en dat kunnen ook nare herinneringen zijn die je dan dus hebt. Hè? Niet alleen gevoelens, maar ook dat je de hele tijd nare beelden voor je ziet.
Ja.
En dat je dat niet meer wil zien. Maar het kan natuurlijk ook beginnen met sociaal ongemak. Dat je niet zo sterk bent sociaal. En dat je merkt dat als je middelen neemt, dat je je wel heel sociaal voelt of zelfverzekerd voelt.
Dat hoor je vaak.
Ja, precies. Maar goed, dat is ook een negatief gevoel, hè? Dat sociale ongemak en dat gevoel van, vinden mensen mij wel leuk? Willen mensen wel met mij omgaan? Dat soort nare, onzekere gevoelens ga je dan ook wegmaken.
Ja.
Dat is denk ik wel een grote gemene deler die ik in ieder geval wel vaak terugzie.
Ja.
Ja. En uiteindelijk zie ik wel dat dan heel veel mensen op een gegeven moment in detentie dan tot dat inzicht komen van, misschien wordt het tijd dat ik toch naar die moeilijke gevoelens ga kijken, want dit werkt toch niet.
Nee.
Maar dat kan ook pas soms na 20 jaar verslaving zijn. Dat mensen zeggen, ik wil echt niet meer zo leven. Ja, ik moet dan nu toch maar naar de pijn toe, want ik denk toch dat het daar vandaan komt en ik wil niet meer buiten weer aan de heroïne.
Nee, nee.
En soms komen mensen echt wel zelf tot dat inzicht.
Ja.
Nou ja, zelf. Misschien hebben ze het ook al wel een hele leven lang gehoord van mensen om hen heen. Dat weet ik natuurlijk niet.
Maar er komt dus af en toe wel een punt dat ze denken, gelukkig bij sommige mensen, van, nou, ik wil dit niet meer.
Ja.
En ik wil dat echt aanpakken.
Ja, ik denk dat het best wel vaak gebeurt eigenlijk in detentie. Ja.
dat hun rock bottom is eigenlijk, zoals ja. we dat dan zeggen.
Ja, precies.
Zo'n
ja.
dieptepunt en dat ervoor nodig is om daaruit te kunnen komen. Ja. Dat is op zich wel een positief iets wat je dan eigenlijk zegt. Ja. Dat je dus toch, ondanks dat die mensen in de gevangenis zitten...
Maar het is wel bij heel veel mensen dan niet tijdens hun eerste detentie.
Mm. Nee, oké. Okay.
Het is dan meer...
Eén is niet genoeg.
Dat op een gegeven moment het soort uitzichteloos wordt. Ja. Omdat je dan weer vast zit en... Ja, weer een kerst in de gevangenis. En volgens mij moet het wel best wel vaak nog soort opbouwen...
Ja.
naar een soort enorme triestheid. Ja. Voordat je dan echt denkt, nu ben ik er echt klaar mee.
Ja. Nou Jesse, je hebt onwijs veel verteld. We zouden eigenlijk nog uren met je door kunnen praten... maar op een gegeven moment gaan de luisteraars afhaken, denk ik.
Nou, ik denk dat ze dit ook best wel interessant vinden.
Ja, is het ook, ja. Nou, wij willen jou in ieder geval bedanken voor je uitleg.
Wel interessant voor ons ook om te horen dat er dus wel echt een verband is tussen verslaving en criminaliteit. Want dat vind ik best wel interessant om dan nu vanuit jou ook te horen.
Om dat bij elkaar te horen komen. Ja. Maar ik sluit het toch wel een beetje af met een positief gevoel. Omdat je toch net zei van, ook al komen mensen dan dus daar terecht, hè, waar we het net over hadden van... herstel of de dood of de gevangenis. Nou, de gevangenis is natuurlijk niet echt een hele goede optie. Maar dat het dan soms toch wel komt tot wel uiteindelijk herstel.
Ja.
Dat het dan niet eindigt met de gevangenis.
Nee, precies. Nee, de meeste mensen met verslaving die in de gevangenis komen... die komen er ook weer uit natuurlijk. Hè?
Ja.
Die plegen meestal geen... dat gebeurt ook wel, maar meestal geen moord. En dan zit je dus niet zo lang.
Nee.
Dus dat herstel...
Dat start soms
Het eindigt niet in de gevangenis.
Nee,
ik zou eerder inderdaad zeggen, het eindigt in herstel of de dood. En een grote groep heeft heel veel intermezzo's in de gevangenis. Ja. Maar daar eindigt het niet natuurlijk.
Nee, dat is juist soms voor hun het beginpunt van hun herstel.
Ja, precies. Ja.
Dus dat vind ik wel mooi om daarmee af te sluiten.
Ja. Nou, super bedankt voor je openheid en je kennis
gedaan.
Die je met ons gedeeld hebt.
Altijd leuk om het hierover te hebben.
Ja.
Nou, dankjewel.
Nou, en luisteraars, bedankt voor het luisteren en
tot de volgende keer.
Ja, adios.
Let go.